Viva Salut, wie zijn jullie?
Wij zijn een Belgische NGO. We hebben partners in de Filipijnen, de Democratische Republiek Congo, maar ook 3 partners in Palestina. En we werken eigenlijk rond het recht op gezondheid wereldwijd voor iedereen.
Ja, en concreet hebben jullie een samenwerking met een hospitaal in Gaza?
Ja, dat klopt. We hebben een samenwerking met de AUDA-organisatie en zij beheren eigenlijk 2 ziekenhuizen en 6 gezondheidscentra. Maar momenteel zijn die gezondheidscentra allemaal verwoest. De ziekenhuizen zijn er wel nog en onder andere het ziekenhuis in Jabalia, dat is in het noorden van Gaza, levert essentiële gezondheidszorg. Maar ze hebben deze week te horen gekregen dat zij de subsidies van UNRWA, de organisatie van de Verenigde Naties, zullen verliezen. En dat, ja, ze geven aan dat dat heel problematisch is.
Ja, dat is dus het nieuws van deze week. Dus hoe komt dat precies? Wat kreeg AUDA van steun van UNRWA?
Ja, dus AUDA kreeg eigenlijk voldoende steun van UNRWA om een volledige afdeling van gynaecologie en materniteit te laten draaien. Dus dat gaat vooral over de lonen van het personeel. En nu, sinds de start van de genocide, heeft Israël heel hard geprobeerd om UNRWA in discrediet te brengen. Hij heeft gezegd dat zij, of een deel van hun personeel, bezig is met terroristische aanvallen, samenwerkt met Hamas. En daardoor is er heel wat steun verloren gegaan, onder andere van de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten was de grootste donor van UNRWA.
Ja. Eén stapje terug. Dus wat is UNRWA eigenlijk? Wat is UNRWA?
Want dat agentschap.
Dat ze beschuldigd zijn van samenwerken met Hamas, dat hebben we hier ook wel in de media gehoord, denk ik. Maar wat UNRWA nu eigenlijk is, dat wordt niet zoveel uitgelegd.
Ja, dus zij zijn het agentschap van de Verenigde Naties die eigenlijk Palestijnse vluchtelingen ondersteunt met gezondheidszorg en onderwijs. En in Gaza zijn zij de grootste hulporganisatie.
Ja, dus
nog tot dit moment.
UNRWA is eigenlijk opgericht na de etnische zuivering door Israël van Palestina.
Ja, inderdaad, als in 1948 er door inderdaad de aanvallen van het Israëlisch leger heel veel Palestijnen vermoord zijn, maar ook vooral heel veel Palestijnen uit hun huizen verdreven zijn. Dus er zijn heel veel Palestijnse vluchtelingen, onder andere in Gaza, maar ook in Jordanië. En op die plaatsen is UNRWA actief inderdaad om hen te ondersteunen.
Ja, en dus dat was er die zaak van die. Dus er was een beschuldiging van door Israël dat er, het was er 6 of 10 mensen die voor UNRWA werkten, lid zouden zijn van Hamas of zo, of banden zouden gehad hebben met die aanslag daar, of die inval op 7 maart. Ik weet niet, het is natuurlijk niet direct jullie verantwoordelijkheid, Mathilde, maar heb je nog weet van de stand van zaken? Want voor zover wij weten, heeft Israël daar nooit enige bewijs voor geleverd?
Nee, er zijn absoluut geen bewijzen voor geleverd. En die zullen er ook niet komen, want die zijn er natuurlijk niet. Dus concreet is het inderdaad het onderwijspersoneel die beschuldigd is. Inderdaad, zoals je zegt, compleet zonder bewijs. Want het is net voor UNRWA belangrijk om die zorg te kunnen leveren en dus een zekere neutraliteit aan te hangen. Maar we zien wel dat die aanvallen van Israël, letterlijk, want er is ook UNRWA-personeel gedood, maar ook die aanval op hun imago ervoor gezorgd heeft dat onder andere dan UNRWA heel erg in opspraak heeft gebracht en dat we nog altijd zien dat de Verenigde Staten en Duitsland hun steun hebben teruggetrokken. En nu is eigenlijk het moment dat we dat. Dus, natuurlijk hadden we verwacht dat dat slechte gevolgen zijn.
Daar kom ik direct toe,
ja,
maar om het verhaal van UNRWA dus verder te doen. Want je meldt het even, er zijn ook mensen van UNRWA gedood. Over hoeveel? Want ik dacht dat er 12.000 mensen waren die voor UNRWA werken of werkten in Gaza. Hoeveel doden zijn er daar gevallen onder de bombardementen?
Deze week nog even bekeken en het gaat over. Ik denk toch meer dan 200, omdat er natuurlijk constant bombardementen. Dus UNRWA, hun personeel en hun mensen zijn daar ook, dus zijn daar ook slachtoffer van. En dan is er ook de gerichte aanval op het schoolpersoneel, waar dat er 5 mensen bij doodgeschoten zijn.
Ja, dus er zijn dus een aantal honderden mensen dus gedood door het Israëlisch leger. personeel van de Verenigde Naties eigenlijk, of mensen die betaald worden door die organisatie van de Verenigde Naties. Heb je, opnieuw, het is niet helemaal de je kerntaak, maar heb je zicht op wat dat er, hoe dat erop gereageerd is binnen de Verenigde Naties?
Dat is een goede vraag. Nee, daar heb ik weinig zicht op. Ik weet wel, over het algemeen zijn er heel veel humanitaire organisaties die zich uitspreken dat de aanvallen op gezondheidszorg, dat dat een heel groot probleem is in Gaza en dat dat ook een oorlogsmisdaad is.
Ja, en dan komen
en
dus bij...
Het natuurlijk uit dat die beschuldigingen niet terecht zijn. Hè?
Ja. Maar ik had het nu zelfs over het feit dat er 220 mensen dus gedood zijn door onder Israëlische bommen en wat dan ook van het VN-personeel eigenlijk. Maar je zegt dan, dus UNRWA kan dus de steun aan jullie, wel het hospitaal Al-Aura, dat jullie van Viva zullen het ook steunen, niet verder doen. En hoe komt dat dan? Is dat dan, je gaf eigenlijk aan dat het komt omdat er UNRWA te weinig geld heeft. Klopt dat? Is dat het?
Ja, dus deze week is inderdaad die beslissing gecommuniceerd dat UNRWA moest een beslissing maken welke projecten dan nog verder gesteund zullen worden. En natuurlijk kunnen zij in Gaza nooit de juiste beslissing maken, want op dit moment is alle gezondheidszorg daar echt van levensbelang. Ik moet zeggen, en onze partner Al-Auda zegt dat ook, het komt plots. Het is ook niet gemakkelijk om te achterhalen wat er juist gebeurt. Het is geen gemakkelijke situatie om te midden van een genocide te veel met de administratie bezig te zijn. Maar nu heeft dus UNRWA een paar knopen doorgehakt en onder andere ons partnerziekenhuis Al-Auda, maar ook andere ziekenhuizen zien dus eigenlijk hun subsidies verloren gaan. En concreet voor Al-Auda betekent dat een afdeling materniteit eigenlijk niet meer zal kunnen draaien.
Ja, en wat doet Al-Auda allemaal? Dus materniteit, want we hebben ooit via jullie met de hoofdarts gesproken, we gaan het direct over hem hebben. Dat was in oktober 2023 nog, denk ik, kort na het Israël dus beginnen Gaza bombarderen is. Maar dus wat doet Al-Auda en waar is Al-Auda gevestigd?
Dus het ziekenhuis van Al-Auda waar we nu over spreken is gevestigd in Jabalia, dat is in het noorden van Gaza. Dat is een streek die eigenlijk op dit moment ook weer heel erg getroffen wordt door bommen. Dus op dit moment is er daar zeer veel geweld. Ze zijn eigenlijk een algemeen ziekenhuis, dus zij bieden allerlei diensten aan. Sinds de start van de genocide zien we dat de orthopedische dienst heel belangrijk is, omdat heel veel mensen verliezen ledematen door het geweld, door de bommen, door de aanvallen. Die afdeling is heel belangrijk geworden nu, maar ze zijn eigenlijk breed en ze hebben ook een spoeddienst, wat natuurlijk heel belangrijk is. De dienst is die nu heel vaak hard moet werken.
Ja,
die materniteit, sorry, waar we het al over gehad hebben, is net zo belangrijk, omdat er in Noord-Gaza eigenlijk geen andere grote materniteit meer over is.
Ja, wat betekent dat dan concreet? Dus als die dienst wegvalt, dan eind deze maand. Wat concreet?
Ja, dus zij leveren nu 1000 medische ingrepenacties per maand. Dus dat gaat over bevallingen, over gynaecologische operaties, over keizersneden. Dus ja, dat betekent dat we... Dat er heel veel, want vrouwen, het is niet omdat er een oorlog van genocide is, dat vrouwen niet meer moeten bevallen. Dus ja, wat voor gevolgen dat zal teweeg brengen. Er zijn nu al verhalen van vrouwen die moeten bevallen in het puin. Dus dat zal erger worden. En we zijn ook bang dat dat mensenlevens zal kosten, omdat er een moeilijke bevalling is. Mm-hmm. Ja, dat moet dat moet begeleid kunnen doorgaan natuurlijk. En er is sowieso al een grote, alleen is er een volledige blokkage op voedsel en medicijnen. Dus dat is natuurlijk een groot probleem voor het ziekenhuis. Maar als zij ook de lonen van hun personeel niet meer kunnen verliezen en eigenlijk de mensen verliezen die de bevallingen of de operaties kunnen uitvoeren, ja, dan blijft er eigenlijk niks meer van de dienst over. Mm-hmm.
Want heb je zicht op die steun die dan wegvalt of wat dat niet meer kan geven, is dat dan echt, is dat geld om die dokters te betalen, of is dat het feit dat er gewoon geen een materiaal meer is, omdat Israël dat blokkeert, of is het een combinatie van beide?
Het gaat echt over de lonen in dit geval. Want sowieso is het voor elk ziekenhuis en dus ook voor Oda heel lastig werken zonder binnenkomen van nieuwe materialen en medicijnen. Maar ze doen wel verder. Ze zijn zuinig op wat ze nog hebben en ze doen zoveel mogelijk verder. En wat echt gefinancierd werd door UNRWA zijn de lonen van die gynaecologische dienst.
Nu, er is heel veel af en toe gesproken geweest, iedere keer als er zo'n hospitaal aangevallen of gebombardeerd werd of zo. De grote hospitalen, er is daar een, de naam ontschiet mij nu, helemaal in puin geschoten of zelfs een paar. En Oda was eigenlijk, kwam weinig in de media, dan dacht ik omdat het misschien een kleiner hospitaal was op de schaal van Gaza gezien. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ze zijn zeker niet het grootste ziekenhuis. Maar door de 2 ziekenhuizen en de 6 gezondheidscentra die ze hebben, zijn ze in totaal wel de 3e grootste zorgverlener.
Ja.
Als je kijkt naar het totaal.
En hoe is de toestand daar in vergelijking met die anderen? Want er zijn dus een aantal echt doelenwitten geweest, omdat er dan, ja, misschien werd er dan iemand van Hamas dan verzorgd en hebben ze het hele hospitaal gebombardeerd, zo van dat soort zaken. Hoe zit het eigenlijk nu met de voorlopig toch nog, nu de middelen er nog zijn, met het belang van Oda in vergelijking met die andere hospitalen die, ja, vooral dan in de buurt, maar in Gaza in het algemeen.
Ze draaien nog, ze zijn nog operatief, dus dat is op zich al echt een verwezenlijking. De twee bovenste verdiepingen zijn helemaal verwoest, dus ja, met beperkte kracht, ja. Dus ze zijn al meerdere keren gebombardeerd en ze zijn ook al 3 keer belegerd. En tijdens een van die belegeringen is de directeur van het ziekenhuis ook ontvoerd. Dus dat gebeurt in december 2023. Ze zijn meegenomen door het Israëlisch leger zonder eigenlijk officiële aanklacht of reden van arrestatie. En ja, tot nu wachten we eigenlijk op nieuws van die directeur, dat is dokter Mohammed.
Ja, dat is de man die wij dankzij jullie hebben kunnen interviewen en ja, rond 15 oktober was het in 23. Dus is 2 maanden daarna dus al gekidnapt. Er is een soort gijzeling eigenlijk, maar het is dan geen gijzeling, want er is geen losgeld of zo of niets. Is er enige communicatie van Israël? Is er zelfs een bewijs van dat Israël hem ontvoerd is? Want Israël zou kunnen bijvoorbeeld zeggen, ja, het zijn gewapende groeperingen binnen Gaza die hem ontvoerd hebben. Ik zeg maar iets, hè. Is er enig bewijs zijn er getuigen van? Is er dat hij door. Hoe is dat?
Ja, dus op het moment dat het ziekenhuis belegerd is, waren er verschillende leden van de staf aanwezig. Dus dan heeft het Israëlisch leger eigenlijk het ziekenhuis omringd. Hij mocht er niemand meer binnen of buiten. Dat heeft zo een dag of 2 geduurd. Dan hebben ze alle mannen in hun ondergoed naar buiten gebracht, ja, om ze te vernederen eigenlijk. En dan hebben ze dokter Mohammed meegenomen. Dus zijn collega's waren wel degelijk getuigen.
En voor de rest in 18 maanden geen enkele communicatie?
Nee, dus van hem zelf geen enkele communicatie. Van Israël ook niet. Dus zoals gevraagd, dus eigenlijk geen enkel nieuws. Behalve, ja, het zal nu ondertussen toch al bijna een jaar geleden zijn, andere Palestijnen die ook gevangen waren en zijn vrijgelaten, die hem gezien hebben van op afstand in een gevangenis. Dus ja, we hopen wel dat hij nog leeft, maar de verhalen en de getuigenissen van de mensen die terugkomen uit Israëlische gevangenissen zijn heel zwaar. Heel veel mentale en fysieke foltering. Iedereen, zijn collega's en zijn familie, hopen dat hij nog leeft, maar tegelijkertijd is er ook wel veel angst voor zijn gezondheidstoestand.
Ja. Hebben jullie zicht op, want hij is niet de enige gezondheidswerker die afgevoerd is. Hè? Hebben jullie zicht op hoeveel dat mensen er zijn? Want er zijn er ook al wat vrijgelaten, zoals je zei.
Mijn laatste cijfer dat ik ken is dat er toch...
En gestorven zelfs ook, ja?
Ja, ik heb geen exacte cijfers, omdat... Ja, het is dus echt heel moeilijk om te tellen. Maar dat er toch al 400 mensen... 400 gezondheidswerkers gekidnapt of gevangen genomen, zoals je het wil noemen, waarvan dat er nu nog een 100, 120 tot 150 vastzitten.
Oh ja.
En ja, maar zo, ja, gedood, vermoord is moeilijker, want ja, welke cijfers zijn de mensen die, die gedood worden in de gevangenissen. Er zijn ook mensen die gedood worden terwijl dat aan het werk zijn, omdat het ziekenhuis wordt aangevallen.
Mm-hmm. Ja, er zijn al sinds, geloof ik, een half jaar geleden hoorde ik dat er, denk ik, totaal al 70 mensen die in gevangenissen gestorven waren. Maar dan, dus maar bon, het is interessant, dus er zitten er nog 100 of 150 vast. Dat is dus 6-7 keer meer dan dat er gijzelaars vanuit Israël nog vastzitten in Gaza. Dus in de onderhandeling die nu aan de gang zijn, wordt dat precies minder meegenomen. Hè? Want er wordt dus ook nu in de motie die in het parlement al gestemd is, werd dat dan ook, denk ik, opgeroepen om die gijzelaars vrij te laten, denk ik. Maar ik denk dat dus de gevangen medici van die in Israël vastzitten, dat niet in die motie stond. Goed, nog een punt, Mathilde, is dat er was ook een band met de Belgische regering, want het hospitaal werd ondersteund ook door onze nationale regering.
Ik geloof dat de regering ook een rechtstreeks samenwerking heeft met het ziekenhuis.
Dit is nog altijd zo.
Ja, dat is nog altijd zo. Dus gelukkig heeft onze regering de steun niet teruggetrokken en wel gezien dat dat broodnodig is.
En komen die middelen wel nog binnen? Heb je daar zicht op?
Ja, die komen binnen. Ik veronderstel, ik heb het ze niet gevraagd, maar wij hebben vanuit Viva Salute ook af en toe wel problemen om het geld daar te krijgen. Maar met veel zoeken lukt dat dan toch wel weer. Dus ja, mijn laatste nieuws is dat die middelen op dit moment wel aankomen.
Ja, wel, zou het bij wijze van spreken een mogelijkheid zijn dat België die weggevallen middelen van UNRWA overneemt? Moest België die beslissing nemen?
Vanuit mijn perspectief is dat natuurlijk een goed idee. En ja, het nieuws is nu een paar dagen geleden nog maar gekomen, dus het lijkt me ook wel goed voor Viva Salute om deze week eens contact op te nemen en met het departement ontwikkelingssamenwerking om te vragen hoe dat zij naar kijken. Maar het feit is natuurlijk wel dat onze regering vaak zegt er is geen geld, dat er nu ook weer gekeken wordt om te besparen op ontwikkelingssamenwerking.
Je kunt erover discussiëren of soms de impact en de voordelen ervan hoe concreet die zijn, maar in dit geval zijn ze wel veel concreter, zal het niet worden,
nee,
denk ik.
Ja, het gaat echt concreet over mensenlevens en nu, dus...
Meestal is het ook zo van, het is allemaal indirect, wat zal het voor verschil uitmaken wat wij doen als wij Palestina nu herkennen, dat is allemaal, maar dit geval, dat is een heel concreet geval, hè.
Ja, concreter en dichterbij het letterlijk redden van mensenlevens gaat het inderdaad niet komen.
Mijn collega heeft ook nog een vraag.
Wij gaan toen zeker vragen. Ja, zeg maar.
Ja, ik vroeg mij, dus jullie kregen steun van UNRWA, wat betekent dat eigenlijk? Die UN zal Verenigde Naties zijn, maar die WRA, dat...
Het staat voor Palestijnse...
Ja, iets met vluchtelingen of bezetting?
Er zal refugees zijn, hè?
In het nabije oosten.
Ah, oké.
Ja, ik moet zeggen, ik gebruik die.
Ja, iedereen zegt dat maar. Ik vroeg mij ineens af.
Relief and Works Agency, dus dat RWA. Voor Palestinian Refugees staat eigenlijk niet in de afkorting.
Nee, inderdaad, maar dat hoort wel bij de officiële titel. Dan. Het is wel een organisatie die specifiek daar bezig is. Hè?
Ja,
ik dacht ineens, er zit geen P in. Waar zit die P dan? Maar, of
een... Eigenlijk, je hebt gelijk.
Maar ik wou even vragen, dus zij gaven een stuk en vanuit België kwam er ook een stuk. Dat was, neem ik aan, niet 50-50?
Nee, en ik moet toegeven dat we daar ook geen zicht op hebben, omdat Ouda is onze partner. Wij gaan ook niet controleren in die financiën. Dus wat ik weet en wat nu heel belangrijk is dat de afspraak die er was met UNRWA was van de investering... echt in de materniteit te doen, waar wij met ons programma van Viva Salute, wij zijn iets losser en bekijken de prioriteiten ook met hun, wanneer dat er zijn.
Dus die bijdrage vanuit België, dat was niet voor die materniteit dan, dat was voor een ander deel van het hospitaal?
Ja, wij hebben verschillende stukken van de financiering. Ik moet zeggen, dat is niet mijn
domein
waar het geld juist in zit. Maar er is een stuk die gaat naar de gezondheidscentra, er is een stuk die gaat naar de ziekenhuizen zelf. Dus zij doen ook heel veel werk, psychologisch werk met jongeren. Dus daar gaat er ook een stukje naartoe, naar het... organiseren van
Processies
met de jongeren.
Ik vroeg mij gewoon af, als 50% van jullie middelen van België komt, dan valt het nog mee, maar als dat zomaar 5% is en de rest van UNRWA, dan is het natuurlijk een veel groter probleem.
Ja, ik denk dat het vooral gaat over het feit dat heel de materniteit valt weg en je zou kunnen zeggen, ah, misschien moeten ze het geld dan herverdelen, maar het probleem is dat er is zo al een tekort aan geld. Elke afdeling en elke zorgwerker wordt daar tot het maximum ingezet. Dus er is eigenlijk ook geen ruimte om te herverdelen. De dokters die het kunnen, of doen het ook aan een verminderd loon. Dus eigenlijk is er geen ruimte meer voor herverdeling van de middelen.
Ja, jullie bericht kwam dus, was begin deze week of zo. Heb je nog verder respons op gekregen?
Ja, ik heb de directeur ad interim, zeg maar, van het ziekenhuis nu gisteren nog iets van gehoord dat er voorlopig toch nog, ja, paniek is misschien niet het goede woord, maar dat ze echt aan het kijken zijn wat dat ze kunnen doen en met UNRWA in gesprek proberen gaan. Ja, ik snap dat voor hun komt dat echt.
Maar bedoel eigenlijk, ik bedoel binnen op jullie persbericht, dus of er binnen van het Belgische kant dan iets van.
Nee, ik merk wel dat er een soort, hoe moet je dat zeggen, misschien soms ook wel een normalisering is. Soms, ik zal het me wel schrikken, dat er van de media een zekere normalisering is, dat die dingen aan het gebeuren zijn in Gaza. Anderzijds hebben we gezien, en dat is niet alleen ons werk, maar het werk van veel organisaties, dat er vorig weekend een grote mobilisatie is geweest rond Palestina. Want wij vertellen natuurlijk over Auda, want dat is onze partnerorganisatie, maar er zijn nog ziekenhuizen in Gaza, nog gezondheidscentra, die natuurlijk voor dezelfde moeilijkheden staan.
Ja, en maar jullie zullen dan contact opnemen met de regering, want ik vind het heel eigenaardig dat er daar een partnerorganisatie is die zonder geld valt, die belegerd wordt, en dat het, je hoort daar niks over.
Ja, ik denk dat dat ook een beetje samen gaat, maar het is natuurlijk heel goed dat er nu een statement voor Palestina is, of voor de erkenning van de Palestijnse staat, maar de regering is toch wel lang stil geweest.
Ja.
En zij hebben er is een partnerschap, maar dat zit bij de departementen. En ik weet dat daar mensen werken die dat met heel veel passie en enthousiasme doen. Maar of de regering en de minister zelf zo goed op de hoogte zijn, dat...
Ja, over die motie in het parlement zullen we niet praten. We zullen dat misschien apart eerst behandelen, maar dat is een politieke afleidingsmanoeuvre. Maar Is, heb jij nog iets dat je wil vragen aan Mathilde?
Nee. Maar ik heb wel iets licht onthutsends te melden, want ik denk ik ga snel even op mijn telefoon UNRWA intypen. En het eerste wat dan verschijnt in Google is een gesponsorde link met als titel UNRWA Neutrality Compromised. En dat is een Israëlische website. Die staat bovenaan.
Ja.
Dat is het eerste zoekresultaat.
We merken inderdaad dat een tactiek is van Israël. Er is ook zoiets dat heet NGO Monitor. Dat is helemaal geen NGO-monitor, dat is een website van Israël. En daar zien we ook al geregeld organisaties op verschijnen die eigenlijk helemaal niet aan politiek doen, maar aan hulpverlening.
Het blijft bewonderenswaardig, zou ik bijna zeggen, maar dus opmerkelijk toch hoe goed ze zijn in hun communicatie, laat het mij zo zeggen. Goed, dankjewel Mathilde. Is er nog iets dat je moest zeggen voor we afsluiten?
Misschien... Om af te sluiten nog zeggen dat iedereen die zich zorgen maakt om de situatie in Gaza, dat het wel degelijk een verschil maakt als je je uitspreekt, als je op straat komt of als je een donatie doet voor een hulporganisatie.
Mm-hmm. En we zullen de link naar Viva Salut dan op onze website zetten als we dit posten. Het zal misschien wel enkele dagen duren, zeker. Is?
Staat er binnenkort nog een betoging op het programma eigenlijk?
De volgende datum voor Brussel moet nog aangekondigd worden.
Oké.
Okay.
Ik weet wel dat de coalitie die dat organiseert daar druk mee bezig is.
Dank u wel, Mathilde van Viva Salut. Tot een volgende keer en houd ons op de hoogte van de toestand daar rond Al-Auda. En als er de hoofdarts, dokter Mohan, als er daar nog niets van is, zeker laten weten. Ja. Tot ziens.
We gaan dat doen. Tot ziens. Dank u wel.